Een hele goedemorgen allemaal, voor jullie hier en voor iedereen die thuis meeluistert. Ik vind het fijn om hier weer te zijn. En vandaag gaan we nadenken over het derde deel uit de bergreden. De bergreden, dat is de eerste preek die Jezus in het openbaar gehouden heeft. En Jezus sprak die op een berg. En daarom noemen ze die de bergreden. En de vorige keer hebben we nagedacht over zout en licht. En wat betekent dat precies? Waarom zegt Jezus dat wij het zout van de aarde zijn? En waarom zijn we eigenlijk het licht van de wereld? En wat betekent dat dan? En ik heb eigenlijk in die preek toen proberen uit te leggen dat Jezus ons oproept om een leven te hebben, om een levensstijl te hebben die invloed uitoefent in de wereld om je heen. Dus we zijn geen christen om dat thuis in onze eigen huiskamer te doen en daar oefen je ook invloed uit. Maar het doel van Jezus is dat we overal waar we komen invloed uit te oefenen en zijn koninkrijk laten zien. Zijn koninkrijk daar brengen. En ik zeg dat weer even opnieuw, want het is een aantal maanden alweer geleden dat we hierover nagedacht hebben. Ik denk 2,5 maanden ongeveer. En het koninkrijk van God, dat is hier wel en het is er ook niet. Maar in de bergreden spreekt Jezus regelmatig over dat koninkrijk. En als we daaraan over nadenken, hoe ziet dat er dan uit? En hoe kan ik dat dan herkennen? En als ik dan het zout van de aarde ben, wat is dan belangrijk? Nou, daar gaan we dus vandaag over nadenken. Het is een lang stuk. Het zijn zo'n 30 versen. En ik wist eigenlijk nooit zo goed wat ik met dit Bijbelgedeelte aan moest. En ik heb het van de week er best wel moeilijk mee gehad. In die zin, Jezus zegt heel veel. En als je dit gedeelte leest, dan moet je even bedenken dat Jezus sprak in zijn tijd. En wat bedoel ik daarmee? Nou, Jezus sprak in zijn tijd waar hij omringd was door fariseeën, waar hij omringd was door mensen die de wet verdraaid hadden, zodat het hun goed uitkwam. En Jezus die kwam om de wet te vervullen, dat gaan we zo lezen, dat zegt hij. En toch, ook niet om hem af te schaffen, maar Paulus zegt, je moet je weer niet onder de wet laten brengen. Dat is een beetje ingewikkeld. En daar heb ik van de week best wel een beetje moeilijk mee gehad in de voorbereiding. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Nou, ik geloof dat ik gekomen ben bij de uitleg waarvan ik geloof dat hij recht doet aan wat Jezus hier probeert te zeggen. We gaan lezen in Matthäus 5. En ik lees vanaf vers 17. En voor de kijker thuis, ik lees dat uit de Herziene Statenvertaling. En daar zegt Jezus de volgende. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. En wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid, als uw manier van leven niet overvloediger, niet beter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouderen gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u misschien niet aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. En als dan uw rechter ook u struikelt, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verlaat, verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot, om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met een verstotene trouwt, pleegt ook overspel. En verder hebt u gehoord, dat tegen de ouders gezegd is, u zult de eed niet breken. Maar u zult voor de Heere uw ede houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. En ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. En laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee. Wat hierboven uitgaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterhand slaat, keer hem ook de andere wang toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één maal te gaan, ga er twee met hem. En geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Nou, het is de enige keer vandaag dat we zo'n lang stuk lezen. En het is voor mij een beetje een uitdaging geweest. Wat staat hier? Wat bedoelt Jezus te zeggen? En eigenlijk als je dit gedeelte leest, bestudeert en dat gewoon eens een aantal keer rustig doorleest, dan ontdek je een structuur hierin. Het is één preek van Matthäus 5 tot Matthäus 7 die Jezus gehouden heeft. En toch zit daar een structuur. En in dit gedeelte zit ook een structuur. En daarom kan ik ook begrijpen dat Bijbelvertalers dit zo bij elkaar gezet hebben. Want als je dit gedeelte bekijkt, zie je eigenlijk 6 dingen. Het is de eerste keer dat ik een 6-puntenpreek heb. Maar dan zie je 6 dingen die Jezus hier uitlegt. En het zijn 6 dingen waardoor je het koninkrijk van God zichtbaar kan maken in jouw omgeving. En we gaan gewoon beginnen bij de eerste. En ik neem je zo mee. Ik ga ze niet weer alle 6 noemen. Want dan vergeten we het toch weer. En dat kost allemaal tijd. Want ik wil het ook een beetje kort en bondig houden. Zodat je het begrijpt. Dus ik ga het als het ware samenvatten. Wat Jezus daar bedoelt te zeggen. De eerste wat Jezus wil zeggen. Dat begint bij vers 17. En dat gaat door tot vers 20. Dat is doen en zeggen maakt je groot. Doen en zeggen maakt je groot. En de uitleg van vers 17 is misschien een beetje opmerkelijk. Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar te vervullen. En dat is natuurlijk een beetje raar. Want als je daar eerlijk naar kijkt en je leest de evangelie goed, dan zie je dat Jezus het altijd met de fariseeën aan de stok heeft over de wet. Spreekt Jezus zichzelf hier tegen? Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. En vervolgens doet hij weer wel dingen op de Sabbat. Hoe kan dat? Ik ga even deze draaien. Dan stoot ik daar niet in. En weet je, als je dit leest, dan moet je bedenken, dat zei ik zojuist al, ik zeg het opnieuw. In de tijd van Jezus was er een groep mensen die eigenlijk niet deden wat ze zeiden. Jezus zegt ergens anders tegen de fariseeën, jullie binden de mensen lasten op die jullie zelf helemaal niet doen. Jullie sluiten het koninkrijk van God voor andere mensen. Waarom niet? Omdat je zelf niet binnengaat. Deze mensen waren schijnheilig. En het volk ging gebukt onder deze mensen. En hun leringen. Ze praten over de Torah, ze praten over de boekrollen, over wat er allemaal geschreven staat. En ze vissen tot op de punt en de komma nauwkeurig uit wat er staat, maar ze doen het niet. Dat is de wet afschaffen. Erover praten, maar het niet doen. Van de ander iets vragen, maar het zelf niet doen. Dat is de wet afschaffen. Dat lijkt heel godsdienstig en veel over praten. Maar als je het niet doet, dan schaf het gewoon af. Dan kun je er interessant en theologisch over praten. Maar Jezus zegt, jij schaft de boel gewoon af. Als je dat doet. En Jezus schaft het niet af. Hij gaat het vervullen. Hij gaat, dat wat in vers 48 staat, volmaakt zijn. Net zoals zijn Vader die in de hemel is. En daarom vervult Jezus de wet. Hij gaat doen wat er staat. En daarmee onderscheidt Jezus zichzelf. Door te doen wat er staat. Hij zegt, de wet gaat niet voorbij. Hij zegt, en die fariseeën die vonden zichzelf natuurlijk heel belangrijk. Die konden ongelooflijk interessant praten. Ik had het graag meegemaakt. Want ik denk dat het een schouwspel op zich is. Hoe ze daarover praten en serieus doen. En hun uiterlijke dingen dat allemaal proberen voor elkaar te fixen. En Jezus zegt, wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, die wordt de kleinste genoemd in het koninkrijk van de hemel. Zo. Dan zitten ze dan met hun mooie gewaden, met hun vrome gedrag, met hun keurige praat. Jezus zegt, maar jullie zijn de kleinste. Want je doet het helemaal niet. Je bent helemaal niet gehoorzaam aan de gezindheid van de wet. En Jezus zegt dan, maar wie ze doet en onderwijst, die is de grootste. En hier wringt de schoen. Jezus zegt, je moet ze doen en onderwijzen. En we gaan daar later in de Bijbelreden, in hoofdstuk 7, gaan we daar nog op terugkomen bij de boom en de vruchten. En dat stuk over die wijze en die dwaze bouwer. Maar dit is in het koninkrijk van God ongelooflijk belangrijk. Dat wat we zeggen, dat we het ook doen. En Jezus is nog maar net begonnen. Want hij heeft eerst uitgelegd wie er gelukkig is. Hij heeft uitgelegd wie het zout en het licht zijn. En daarna begint hij gelijk uit te leggen dat je de grootste bent als je de dingen doet die je zegt. En ik ga er nu niet veel over zeggen, want we komen later nog veel uitgebreider op terug. En Jezus zegt hier in vers 20, dat is een hele confronterende. Als jouw manier van leven, ik vertaal het even naar hedendaags Nederlands, niet beter is dan die van de fariseeën, dan ga je het koninkrijk van God niet binnen. Deze tekst ben ik van de week gaan begrijpen. Als je manier van leven niet beter is, gaat het koninkrijk van God niet binnen. En wat is een betere manier van leven? Door te doen wat je onderwijst. En door te doen wat je zegt. Door dat wat we als christenen belangrijk vinden, zelf te doen. Doen en zeggen maakt je groot. De tweede, waardoor we het koninkrijk van God zichtbaar kunnen maken, dat is het goed maken van ruzies. Jezus die begint in vers 21, daar zegt hij iets over en dat gaat door tot vers 26. Als je meeschrijft, dan kun je dat opschrijven. Jezus die zegt naar het een en ander over ruzies. En over elkaar uitschelden. En over lelijke dingen zeggen. En Jezus zegt daar, je hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, je zult niet doden. En het is natuurlijk heel interessant om aan het eind van je leven te denken, nou, ik heb niemand gedood. Wat geweldig goed gedaan. En dan kun je trots op zijn. En mensen zeggen, ja, maar ik ben toch niet zoals Hitler of... allemaal wel vergelijken. Zeg, nou, dat heb ik toch niet gedaan? Maar Jezus legt de lamp net iets anders. Jezus zegt, het is heel interessant dat je niemand doodgeslagen hebt, maar daar gaat het helemaal niet om. Dat is niet het idee van de wet. Jezus zegt, wie ten onrechte boos is op zijn broeder, die zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Zo, dat zeg ik ervan. Onterecht boos zijn. Nou, ik denk dat we allemaal ons handje op kunnen steken. Want we hebben een keer meegemaakt dat we onterecht boos waren. Even, zijpaardje, je kunt dus ook terecht boos zijn. En dat mag. Maar als je onterecht boos bent, dan ben je schuldig. Jezus haalt hier dat citaat aan uit de wet van Mozes. En Jezus zegt hier eigenlijk, je moet helemaal niet zo ver komen dat je iemand zou doodslaan. Jezus zegt, je moet zo ver komen dat je voordat je bij het altaar komt, het al goed is met elkaar. En voordat je überhaupt misschien bij de rechter aankomt, dat de boel opgelost is. Zodat er geen recht gesproken hoeft te worden. En zodat jij gewoon met een vrijmoedig hart je gaven kan offeren. En dit schuurt. Want in dit stukje zien we dat onze houding veel belangrijker is. En dat onze houding ertoe doet. Niet zozeer dat wat ik doe of niet gedaan heb. Maar dat wat ik van binnen ervaar en van binnen voel. En ik kan me wel een beetje voorstellen dat die fariseeën wel met wat kromme tenen gezeten hebben bij Jezus. Want ze waren zo druk bezig met de buitenkant. Met dat wat voor het oog zichtbaar was. Maar Jezus die gaat naar ons hart toe. En hij wil laten zien dat daar het probleem van oneenigheid zit. Dat daar het probleem van ruzie zit. Want we kunnen wel trots zijn dat we iemand waar we ruzie mee hebben die doodgeslagen hebben. Maar wat bedenken we van binnen als we boos zijn? Bij mij komen niet altijd zulke liefdevolle dingen dan in mijn gedachten op. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar dat schuurt, dat gaat niet goed. En Jezus zegt dat als we naar ons hart kijken en daar het probleem zien, dat we daar ook moeten oplossen. En zo snel mogelijk, zegt Jezus in vers 25, dat moet je zo snel mogelijk doen. En waarom eigenlijk? Ik heb erover na te denken. Waarom bij het hele gedeelte, en ik had dat gisteren pas helder, dat ik dacht, ja, nou snap ik waarom Jezus dit zegt. Jezus zegt het niet als een soort wet op zichzelf, van jullie moeten nou niet meer boos zijn, en dan moeten jullie dit, en dan moeten jullie dat. Weer een set regels. Daar is Jezus hier niet op uit. Als hij zegt, ik zeg u. Waar Jezus op uit is, is dat het koninkrijk van zijn vader zichtbaar wordt. En even een vraag. Dat koninkrijk, kenmerkt dat zichzelf nou door ruzie en oneenigheid of door vrede en harmonie? Dat kenmerkt zich door vrede en harmonie. Dat is natuurlijk een beetje raar als degene die bij dat koninkrijk horen, de onderdanen van het koninkrijk, vechtend met elkaar over de straat gaan. Dat is niet echt een goede reflectie van dat koninkrijk. Een goede weergave van hoe de werkelijkheid nou is. En daarom zegt Jezus, je moet zorgen dat je de boel zo snel mogelijk opgelost hebt. En ik vind het heel interessant. Want hij zegt, als je dan komt met je gaven bij het altaar, je moet je even indenken, je komt dan met je koe aan een touw bij het altaar. Verdraaid. Mijn broeder die had iets tegen me, dat hebben we niet opgelost, dat hebben we niet opgeruimd. Nou, kun je daar, gelukkig hebben ze dan waarschijnlijk aan de service dat je dus je koe daar, dat ze op je koe passen, dan kun je zelf terug. Dan kun je het goed maken en dan kun je weer teruglopen. Dan moet je even bedenken dat je misschien het dak van de tempel gedaan was, dan ben je 2 dagen onderweg om het goed te maken. En dan kun je volgens daar die koe water offeren. En wij hebben, nou Frank en Artje na, maar wij hebben natuurlijk geen koeien. Of ik ken sommige mensen nog niet goed genoeg. Een lammetje of een duif ook, precies. Maar dat hele idee van offeren, dat kennen wij niet meer. Dat is volbracht, dat is vervuld. Maar hoe zit dat op zondagmorgen als wij naar de samenkomst gaan en daar ons lofoffer voor de Heer brengen? En we hebben nog ruzie, dan kunnen we beter ons mond houden en teruggaan. En het goed maken. Want daar heeft de Heer meer aan. En dat laat meer zien van het koninkrijk. En dit bracht mij wel bij de vraag, hoeveel ruzies onder christenen worden niet uitgepraat? En we moffelen ze weg onder een tapijtje en zeggen, nou, we praten er niet te veel over. Laten we de Heer maar aanbidden. Dat is fariseeëngedrag. Dat is niet waar Jezus hierop uit is. Want dat is niet echt. En Jezus zegt, we moeten ons zo welwillend mogelijk opstellen. We moeten het zo snel mogelijk goed maken. En dat is belangrijk. Waarom? Nou, omdat verstoorde relaties het koninkrijk van God juist niet zichtbaar maken. Andere mensen kunnen de vrede van God zo niet leren kennen. En daarom is het zo belangrijk dat we dingen kunnen oplossen met elkaar. En juist door relaties heen wordt dat zo mooi zichtbaar. Harmonie en een eenheid zijn eigenschappen van God. En God verlangt ernaar dat mensen met hem in vrede komen, zeggen we dan. Dat heeft te maken met harmonie, dat heeft te maken met eenheid. En juist hoe we met elkaar omgaan, kunnen we dat laten zien. De volgende, dan gaan we verder bij vers 27. Het gaat over liefde en trouw. Jezus zegt daar dingen over het huwelijk. En ik ga weer even hetzelfde zeggen als over dat doodslaan. Je kunt natuurlijk aan het eind van je leven denken, nou, ik ben niet vreemd gegaan. Dat heb ik netjes gedaan. Maar Jezus zegt hier, ja, je kunt daar wel blij over zijn. Maar als je in je hart naar iemand anders kijkt, dan heb je dat al gedaan. En je ziet hier weer dat Jezus laat zien dat het hart het probleem is. En Jezus legt een principe hieruit wat ik breder wil trekken dan overspel. Want ik geloof dat wat Jezus hier zegt, gaat over meer dingen dan overspel. Dat zien we op andere plekken in de Bijbel terug. Want overspel heeft te maken met begeerte. En de begeerte komt uit ons zondige hart. Uit onze oude natuur. En dat begint met het kijken met mijn oog. Jezus zegt, ik zeg dat al wie naar een vrouw kijkt, om haar te begeren, ligt in zijn hart. Dus het is een relatie tussen wat wij zien, wat dat met ons doet, en wat het in ons hart voortbrengt. Nou, dat is ons denk ik wel bekend. En Jezus wil dat hier uitleggen. Want na en kijken op een zondige manier komt de begeerte. En de begeerte brengt verlangens. Dat zegt Jacobus. Dat als de begeerte in je hart wortel schiet, nou dan brengt ze de zonde voort. En Jezus wil hier tegen ons zeggen, wees alert op wat je ziet. En wat je daarmee doet. Eigenlijk moet je een soort filter in je oog plaatsen. Een filter in je oor. Misschien veel in je neus, maar zodat je dat wat binnenkomt, bewust bent. En filtert en spiegelt langs het woord van God. En bekijkt naar wat God daarover zegt. Want Jezus spreekt hier over overspel. Maar misschien is er iemand die van mooie spullen houdt. En als je die spullen bij iemand anders ziet, dan denk je, hé, dat is mooi, dat wil ik ook. Graag. Maar ik kan dat niet kopen. Nou, dan is het heel dichtbij om jaloers te worden en ontevreden. Dus zie je dat door ons oog, het heeft niet alleen met het oogspel te maken, daarom trek ik het iets breder. Gaan er dingen naar binnen die niet goed zijn en die moeten we filteren. En daarom zegt Jezus, als dan je oog je doet struikelen, ruk het uit. Nou, ik heb vanmorgen geen chirurgische messen en scalpels en dat soort dingen allemaal meegenomen. Dat gaan we ook niet doen. Jezus zegt, als je rechterhand je ergert, hak hem af. Nou, ik heb ook geen hakbijl meegenomen, dat is niet de bedoeling. Want Jezus maakt het hier praktisch. Hij zegt het op een praktische manier om het achterliggende duidelijk te maken. Want wat Jezus hier bedoelt is, de dingen die je in verleiding brengen, daar moet je jezelf niet mee confronteren. Daar moet je mee stoppen. Door de kracht van genade. En Jezus betrekt dat principe hier op het huwelijk. En dit is superbelangrijk. Want het koninkrijk van God, God heeft echtscheiding niet gewild. En het koninkrijk van God, dat wordt zichtbaar in liefde en trouw. Je kunt natuurlijk trots zijn aan het eind van je leven dat je geen overspel gepleegd hebt, maar dat heeft nog niks. Dat zegt nog niks over het feit of je liefde en trouw zichtbaar gemaakt hebt. En uitgeleefd hebt. Ik ken genoeg mensen die Nou ja, ze zijn bij elkaar, want ze mogen niet scheiden. Ja, dat is dan heel interessant, maar dat ze dat niet gedaan hebben. Maar ze hebben niet voldaan aan wat Jezus hier zegt. Want wat Jezus bedoelt is dat liefde en trouw zichtbaar worden in het Koninkrijk van God. En de liefde van God die wordt zichtbaar in het christelijk huwelijk. Ik had vanmorgen een gesprek met iemand op mijn werk. Hadden we even kort over het huwelijk. En toen zei hij eigenlijk van ja, dat is de uitdrukking van het evangelie. Dat is de plek waar het evangelie wel het meest zichtbaar kan worden. Liefde, trouw, zorg voor elkaar. Waar het evangelie zichtbaar wordt in het huwelijk. In het christelijk huwelijk. Goed begrepen. En het is niet altijd makkelijk in het huwelijk. 7 jaar onderweg. Het is niet altijd leuk. Soms is het moeilijk. We mogen gewoon eerlijk over zijn. Want het koninkrijk is niet volmaakt. Het is onder ons. Het is in ons. Maar het is niet volmaakt. Daar wachten we op. Op al het volmaakt wat gaat komen. Want het is nu maar. Het is onvolledig. En Jezus zegt hier dat liefde en trouw zijn koninkrijk zichtbaar maken. En alles wat dat verhindert, dat moet je wegdoen. En dat vind ik bijzonder, want Jezus zegt natuurlijk eigenlijk van ja, je hebt gehoord, maar ik zeg u. Dus Jezus gaat eigenlijk even uitleggen waar het nou werkelijk over gaat. En alles wat liefde en trouw verhindert, dat moet je uit de weg doen. Zodat de liefde van God en de trouw van God meer zichtbaar worden in jouw leven. En daardoor meer zichtbaar wordt voor de wereld om je heen. Nummer 4. Dat is betrouwbaar zijn. En dat is vanaf vers 33 tot vers 37. En dat gaat dan over een eed houden, over zweren. Het gaat dan over beloftes. En ik heb daar ook wel zo over na te denken. Van ja, wat bedoelt Jezus hier nou? Dus je moet het heel erg plaatsen in de cultuur van toen. En tegelijk zegt natuurlijk voor vandaag ook iets. Je kunt zeggen, ja, nou, de cultuur van toen, oké. Jezus spreekt in zijn cultuur. Maar Jezus zegt hier wel dingen die super belangrijk zijn. En ik ben wel echt verrast over wat ik soms ergens uit ontdekte. Dan denk ik, hé, maar dit is dus eigenlijk wat Jezus wil zeggen. En hier zegt Jezus tegen zijn discipelen, jullie moeten niet zweren. En tegen de ouders zegt, je moet de eed niet breken. Je moet van de Heer je eed houden. Maar Jezus zegt, zweren moet je gewoon eigenlijk helemaal niet doen. Dus je zegt, nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, dat gaan we even ontdekken. Als je in het oude verbond iets gezworen had, dan moest je dat ook doen. Zweren gaan met twee vingers. Als de koning, toen de koning koning werd, deed hij dat. Met twee vingers. En hij zwoer? Ja, hij zwoer trouw. Gedurende zijn koningschap. En hij allerlei dingen meer. Maar Jezus zegt, joh, dat moeten jullie helemaal niet doen in mijn koninkrijk. Dus je zegt, nou, toen ik hier lid werd, of aansloot bij Christelijke Gemeente Bruchem, hoef ik niet te zweren hoor. Nee, nou, dat is mooi, maar toch, Jezus zegt dit niet voor niks. Want als je zweert, dan beloof je, en dan dreig je eigenlijk met een soort eed. Je legt heel veel zwaar gewicht op je belofte, dat je het echt gaat doen. Nou, misschien wordt het wel iets herkenbaarder. Want dan zweer je ook bij iets. Ja, ik zal het echt niet doen. Of ik zal het echt doen, want... Nou, komt een heel verhaaltje. Nou, meestal komt er dan iets wat een beetje van de aarde is of zo. Je legt er een soort eten op. Je legt er heel veel indruk en hele sterke overtuiging in dat je het echt gaat doen. Ik ontdekte eigenlijk van de week dat ik mijn kinderen wel eens laat beloven. Zul je dit nooit meer doen? Nou, dan denk ik dat we allemaal wel eens gezworen hebben. Want dat herkennen we allemaal. Dat we moesten beloven aan onze ouders dat we iets nooit meer zouden doen. Zul je nooit meer een snoepje stelen? Nou, als ouder weet je natuurlijk dat over een week weer gebeurd is. Dus als ik naar mijn kinderen kijk. Ja, ik zijn 5 en 2, dan gebeurt dat gewoon een week later weer. En zeg ik, maar Jefta, wat had je vorige keer gezegd? Oh, oeps, vergeten. Nou, ik heb mijn kind een hele zware belofte af laten leggen dat hij nooit meer zou doen. Dat gaat dan over een snoepje. Maar wij doen dat soms ook bij de Heere God. Want Jezus zegt, je moet ook niet bij de hemel zweren. Want soms hebben we gefaald. Dan hebben we een zonde gedaan. Hebben we iets gedaan. En dan voelen we ons schuldig over. En om dat schuldgevoel wat weg te krijgen. En de Heere God wat meer in de stemming weer te krijgen. Zeggen we, Heer, maar nu zal ik het echt nooit meer doen. Wie herkent dat? Dat hebben we denk ik ook allemaal wel eens een keer gaan zeggen. Hey, dit doe ik echt nooit meer. Het is gewoon zweren. Heel veel kracht in ons woord leggen, heel veel overtuiging, heel veel meer belofte. En hopen dat de Heer weer blij is. We vinden het allemaal indrukwekkend als toen Willem-Alexander dat is. Oh, bijzonder dat hij dat doet. God is echt niet onder de indruk hoor, als wij met een hele bijzondere belofte aankomen met veel overtuigingskracht. Dan denk ik, God, oh ja, Psalm 103 zei dat volgens mij, ja. Ik weet wat er van mensen te wachten is. En voor het weten hebben we het gedaan. Of hebben we weer iets anders gedaan. Je zegt, nou, dat moet je allemaal niet meer doen. Dat moet je gewoon weer stoppen. Dat heeft geen zin. Dat is een bepaalde indruk wekken. Even terug aan mijn kinderen. Beloven ze heel plechtig. Nee, dat zou ik echt niet meer doen. En ik sta mooi paas weer tevreden. En ik ben dat vergeten. En een week later zeg ik, hey, maar dat had je toch. Het heeft te maken met niet realistische dingen. Die we beloven. En waar we toch heel veel kracht bij zetten. In de hoop die ander bij ons te houden. Hebben te houden. En God wil dus niet dat we dat doen. En nog één ander punt. En dan gaan we weer door naar de volgende. Maar over zweren is. Dat kunnen ze ook doen met het bewijzen van onschuld. Nee, maar ik ben echt niet schuldig. Want. En ik ben echt zeker. En God heeft het ook gezien. Hallo. Waarom zweren we bij God? Hebben we dat nodig om onze onschuld te bewijzen? Jezus geeft daar een oplossing voor. Jezus zegt. Laat uw woord echt een ja zijn. En uw nee, nee. Leg gewoon uit hoe het zit. En laat het vervolgens gewoon zien. Vraag de Heer om vergeving. Belaat je zonde. En laat in je leven zien dat je er spijt van hebt. Daarom zweren we niet. Omdat het gewoon laten zien. Ons woord ja laten zijn. En ons nee, nee laten zijn. De volgende. En dan komen we bij nummer 5. En dat is in vers 38 tot 42. Dat gaat over vrijgevige liefde. U hebt gezegd. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. En dat komt uit Exodus 21. En daar is een heel. Dat kun je thuis opzoeken. Maar dat is een heel overzicht hoe je moet omgaan met iemand die door jou toedoen. Schade gekregen heeft. Iemand die bij een dienst is en een ongeluk gehad heeft, wat je daar allemaal mee moest doen. En iemand die je bewust of onbewust is aangedaan. Nou, er waren hele reglementen voor. En dat moest rechtgezet worden. En dan moet je even goed bedenken. Dat was in de juridische sfeer. Dus er moest een soort recht over gesproken worden. Dan gaat het niet zozeer over persoonlijke sfeer, over relaties. Het gaat gewoon over, oké, dit is er gebeurd. Nou, dan moet dat is dan. Op die manier wordt er recht gedaan. Of moet er schadevergoeding komen, et cetera. En die fariseeën en die leiders, die waren dit gaan gebruiken. En Jezus gaat hier eigenlijk deze uitspraak pakken om uit te leggen wat het moraal van zijn koninkrijk is. Hoe we omgaan met dingen die ons overkomen. Want dan komen we bijvoorbeeld bij die uitspraak, die we natuurlijk als rechtgeaarde christenen allemaal wel eens gehoord hebben. Dat we de andere wang toe moeten keren. En dat is een of andere uitspraak, maar wat bedoelt Jezus daarmee? Keer je andere wang toe. Nou, Jezus laat 4 dingen zien voor onterechte dingen die ons overkomen. Hij laat die 4 dingen zien. De eerste is, keer je andere wang toe. Hier heb je er nog een. En Jezus zegt daar dat het onze plicht is om al die personen die ons verkeerd behandeld hebben, niet te weerstaan. Want hij zegt, ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Hé, dat vind ik wel interessant. Jezus zegt, je moet geen weerstand bieden aan de boze. Dus Jezus benoemt het als onrecht, als verkeerd. Dus als wij een andere wang toekeren, betekent niet dat we er een mooi, wollig verhaal van maken. Dat het misschien wel oké is. En nou ja, dat kun je zelf invullen hoe je dat zelf doet. Maar dat mag je gewoon onrecht noemen. Dus met het benoemen van onrecht kun je nog steeds de andere wang toekeren. Maar wel erkennen dat het niet klopt. Keer je andere wang toe. En wat bedoelt Jezus daarmee? Dat we al die slechte dingen zonder vergelding of vergoeding aanvaarden. Ik denk niet dat Jezus hier bedoelt dat je altijd maar over je heen moet laten lopen. Maar Jezus bedoelt hier dat alle onterechte en verkeerde dingen die ons overkomen, dat we die aanvaarden zonder vergelding of vergoeding. Hé, dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat ik iemand anders heel veel verkeerde dingen heb aangedaan. En dat diegene die aanvaard heeft, zonder van mij een vergelding of een vergoeding te verwachten. Dat is mijn schepper, God. Hier wordt het evangelie zichtbaar. En mag ik dat ook doen? Zonder vergelding of vergoeding. Die dingen aanvaarden. En Jezus zegt, je moet geen wraak nemen. Wat zegt Jezus nog meer? Als iemand je voor het gerecht wil dagen en je onderkleed wil nemen, geef dan ook een bovenkleed. En als iemand wil dwingen 1 mijl te gaan, ga 2. En geef aan hem die iets van u vraagt. En keer u niet af van hem die van u lenen wil. Als iemand je iets aangedaan heeft en iets van je vraagt, geef hem dan meer. Ja, dat is wat anders dan oog voor oog en tand voor tand. Een uitspraakje uit de wet waar wat een eigen leven is gaan leiden. Dit is vrijgevige liefde. Die we allemaal gezien hebben aan het kruis toen Jezus daar stierf. En dat betekent niet, en dat is denk ik wel, ga ik even benoemen, dat we als christenen soms, als we iemand dan zouden moeten vergeven, want er zijn moeilijke dingen gebeurd, dat we een soort, een beetje goed praten, of een beetje een wollig verhaal van maken, ja, misschien bedoelt hij wel niet zo. Nee, dat mogen we gewoon noemen zoals het is. Alleen vanuit het evangelie roept Jezus mij op om iedereen lief te hebben. En mensen overvloedig te zegenen met liefde. En dat is zo ingewikkeld. Maar dat is wel het koninkrijk van Jezus. Dit is niet makkelijk. Maar besef wel dat haat zal haat vermeerderen. Volgens mij is Anna alweer druk bezig geweest in de moestuin van het gasthuis. En als zij spinazie zaait, gaat ze daar nooit bloemkolen van oogsten. Dat weet ze. En stel dat ze dan een half jaar binnenkomen, zou komen en zeggen, Henk, er staat toch ook wat? Nou, ik heb spinazie gezaaid en dan maar hebben we bloemkolen. Of nou heb ik geen bloemkolen. Zij ik zeg, ja, maar wat had je dan verwacht, lieve schat? Had je nou echt verwacht een bloemkolen thuis te komen als je spinazie zaait? Maar dat is natuurlijk wel, als we dit even terugbrengen naar waar Jezus het hierover heeft, als we haat zaaien, gaan we nooit liefde oogsten. Maar als we dan liefde zaaien, kunnen we liefde oogsten op een tijd. En dan gaan we gelijk door naar de volgende, want die heeft ermee te maken, want dat is vergevende en actieve liefde. Want Jezus zegt, je hebt gehoord, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En hier is wel mooi, u hebt gehoord wat er gezegd is. Dit is een hele grove verdraaiing van de wet geweest. Want er staat, je moet je naaste lief hebben. En toen zei ze, oh dan hoeven onze vijanden niet lief te hebben. Dat kwam mooi uit. Vooral die Joden. Die heiden konden ze, daar hadden ze niet zoveel mee. Want dat waren hun naasten tenslotte niet. En dat is een schaamteloze verdraaiing van de wet. Het is onvoorstelbaar. Maar ik ga je in de komende 5 minuten, want dan hoop ik klaar te zijn, laten ontdekken dat het met ons soms niet anders gesteld is. Zij dachten dat degene die dichtbij was, dat ze die moesten liefhebben. En dat is natuurlijk misschien wel makkelijk om iemand die dichtbij is. Een broeder die hetzelfde denkt, die overal met je eens is. Dat is heel makkelijk om die lief te hebben. En mensen die je genegen zijn, die dichtbij je staan, die je liefde geven, dat is niet zo moeilijk. En Jezus zegt, maar ik zeg nu, en hij noemt er weer 4, heb uw vijanden lief. Dat is het eerste wat Jezus zegt, heb lief. Geef onvoorwaardelijke liefde. Dat is natuurlijk dat stukje daarvoor ook al, maar hij benoemt het hier specifiek op vijanden. Dat zijn mensen die niet dichtbij je staan. Waar je totaal niet mee eens bent. Die moeilijke karakters en persoonlijkheden. Daarvan zegt Jezus, heb ze lief. Onvoorwaardelijk. Maar je hoeft ze niet... Als je nou zegt, nou, dat lukt misschien wel. Als dat het enige is, dan komt het wel. Goed, denk ik. Nou, dat is niet het enige. Je mag nog meer. Jezus zegt, zegen de mensen die je vervloeken. Lieve help. Ik moet even denken aan die discipelen die zeiden, Heer, laat nou maar het vuur uit de hemel neerdalen bij Elia, dat al die mensen verteert. En Jezus zegt, jullie snappen niet helemaal waar we het over hebben. Hoe vaak hebben wij het vuur uit de hemel gewenst voor die mensen die ons iets aandoen. En dat we dachten, nou Heer, rekent u dan maar eens even mee af in uw oordeel. En dat we daar stiekem een beetje een goed gevoel bij hebben. Jezus zegt, zegen ze. En doe goed aan de mensen die je haten. Kijk, zegen is makkelijk. Dat kun je thuis, als je voor ze bidt. Maar doe goed. Ja, dat wordt toch gewoon een praktisch verhaal om goed te doen. Ik kan zeggen, nou, ik wil vandaag goed zijn voor Kees. En als ik dan niks doe, dan doe ik niet goed. Want dat is niks doen. Goed doen is iets actiefs. En Jezus gaat het zo uitleggen. Ik ga het zo zeggen wat Jezus daarover zegt. Hoe je dat kunt doen. En het volgende wat Jezus zegt is, bid voor de mensen die je beledigen en vervolgen. En weet je waarom Jezus dit zegt? Omdat datgene waar we voor bidden, dat gaat ons hart zacht maken. Vroeg of laat is datgene waar we voor bidden, dat komt in je hart. En dat gaat iets met je doen. Je vijanden moet je lief hebben. Ik schrik soms van de reacties die ik lees van christenen over vluchtelingen. En ik ga niet hier inhoudelijk iets van zeggen. Maar het zijn gewoon mensen. En ze zorgen ongeveer een paar van je euro's die je aan belastingbetaler wil komen eten. Ja. En Jezus zegt, je mag ze zegenen, je mag voor ze bidden en je mag goed voor ze doen. Dus als je nog meer wil geven, mag dat van Jezus. Dat is waar Jezus ons toe aanspoort. Mensen die allerlei dingen doen, maar door ons leven, de samenleving of wat dan ook ontwricht raakt, mogen goed voor zijn. Nou, en hoe mag je nou goed voor ze zijn? Dat is natuurlijk wel, ja, daar kunnen we natuurlijk mooi over praten, maar als we er niks mee gaan doen... Jezus zegt, en als u, vers 37, en als u alleen uw broeders groet. Dat zijn die naasten, hè, die broeders. Wat doet u dan meer dan anderen? Goedemorgen, hoe maakt u het? Hoe is het? Praatje maken? Dat is goed doen. Interesse in diegene die je haat. Dat is goed doen. Dat is moeilijk. Maar dat maakt het koninkrijk zichtbaar. En wees u dan volmaakt, zegt Jezus, zoals uw Vader in de hemel is volmaakt. Het is mogelijk om dit te doen wat Jezus hier zegt. Waarom? Omdat God in mij leeft, door de Heilige Geest. Daardoor kan het. Als ik dit zelf moet gaan doen, wordt het een mislukking. Daar heb ik genoeg van gezien in mijn leven. Als ik dit zelf moet gaan doen, gaat het niet lukken. Maar als ik het doe, dan doe ik het door de kracht die God geeft en die in mij woont. Heb je er wel eens over nagedacht dat de Heilige Geest in je woont? We bidden wel eens, Heer, we komen voor de troon. Nou, de Heer is in je. Hij gaat met je mee als je lief hebt. Als je zegent. Als je goed doet. En bid voor je vijanden. En ik denk dat we ze allemaal hebben in ons leven. En Jezus zegt, als je dit doet, dan ben je volmaakt. Het is natuurlijk makkelijk om je naaste lief te hebben. Maar Jezus zegt, je moet je vijand lief hebben. Daar maak ik mijn koninkrijk zichtbaar. En ik ga afronden. Want er zijn genoeg getuigenissen te vinden op deze wereld. Die hoef ik je vanmorgen niet aan te dragen. Die kun je zelf opzoeken van mensen die door de liefde die ze ontvangen hebben. Tot Jezus gekomen zijn. Van mensen die tot Jezus gekomen zijn door de liefde en het goede wat ze ontvangen hebben. En daar de genade van God gezien hebben. Want dat hoort bij het koninkrijk van God. Liefhebben, goed doen, zegenen en bidden. Amen. Zullen we bidden. Heer, volgens mij waren het een van de discipelen die zei, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is tot deze dingen in staat? Heer, en dat zijn wij niet van onszelf, maar we gaan vanmorgen niet eindigen in onszelf, want daar danken we u voor. We danken u voor de Heilige Geest die in ons woont en die ons in staat stelt om dat leven te leven voor de glorie van uw naam. Help ons om goed te doen, om te zegenen, om lief te hebben. Om trouw te zijn, om ons hart te bewaken. Al die dingen waar u in dit stuk over sprak, Jezus, help ons dat te doen. En ik bid voor een ieder die hier vanmorgen is, die meeluistert thuis, die meekijkt. Dat u ons helpt om dit in de praktijk te brengen. Heer, dit is geweldig, omdat hier zichtbaar wordt wie u bent. Uw koninkrijk wordt hier zichtbaar. Heer, er staat in mijn Bijbel boven Jezus en de traditie. En het is... Ja, Jezus is anders dan de traditie. Dank u wel, Jezus, dat u het levende water bent. We willen u vanmorgen aanbidden. We willen u danken. We willen u eren om wie u bent. Omdat u het bent die in ons leven kwam. En help ons. We bidden het, want we zijn diep afhankelijk van u. We bidden dat u ons helpt om... liefde hebben, om te zegenen, om goed te doen, om te bidden. Want misschien was dit wel het meest pijnlijke stuk uit de bergreden. En help ons daarbij. Zegen ons in de naam van Jezus. En help ons dit uit te leven. Elke dag weer opnieuw. Amen.